Als wij een bezoek afleggen in de tent van Abraham en Sarai, dan hebben we op een gegeven moment alle reden om ons diep te schamen. En zeggen we, wat een nare dingen gebeuren daar toch. En dat waren nog wel kinderen van God. Ja, dat is zo. Abraham, zijn vrouw Sarai, kinderen van God. En ik voor mij geloof dat Hagar ook de Heere heeft leren vrezen. Ze heeft in ieder geval iets heel moois gezegd. En het is ook de beleving van haar hart geweest, dat geloof ik vast. Gij God des aanziens, God een naam gegeven, dat kun je alleen als je hem leert kennen en hem ontmoet. En ze heeft hem ontmoet. De engel des Heeren, de Heer zelf, heb ik ook gezien nadien die mij aanziet. Ja, kinderen van God. En toch, u schaamt zich toch ook wel eens voor wat een mens is. Dat is toch wel iets wat de Bijbel ons duidelijk maakt. Daar is wel alle reden toe. Het wonder is altijd, als we deze geschiedenis dan ook van Abraham en Sarah en vervolg lezen, dat we ook weten, en dat is ook Bijbels, en God schaamt zich niet om hun God genaamd te worden. Dat begrijpen we natuurlijk wel niet, maar het is wel zo. De kinderen van God, ze zijn eigenlijk niet zo lief. Eigenlijk helemaal niet. Of dacht u van wel? Als ze echt lief waren, dan had de Heer Jezus toch niet zo'n diepe weg hoeven te gaan en zo'n hoge prijs moeten betalen. Als ze echt zo lief zijn, dan had de Heer Jezus toch de weg van lijden en sterven niet hoeven te gaan en zijn ziel hoeven uit te storten in de dood. Ergens is het toch altijd weer een beetje vertroostend. Soms heel erg vertroostend. Als je ziet dat de Bijbel zo eerlijk is. Ook als het gaat over Gods kinderen. Juist Gods kinderen leren zichzelf kennen. En dien ten gevolge schamen. Schamen ook voor wat een mens is. En ook al heb je een bepaalde zonde niet gedaan, als je medemensen doet, dan moet je je daar dus ook voor schamen. En dat horen we dan ook de dichter zeggen in een van de psalmen. Wat is de mens? En wat is in hem te prijzen? Dat gij, o Heere, hem gunsten wil bewijzen. Dat gij hem kent en zo getrouw bemint. Wonderlijk, wie is toch de Heere? Een God van zondaren. Al is het wel zo, en dat zien we in dit hoofdstuk ook heel duidelijk, dat hij zijn kinderen wel op de plaats brengt waar hij ze hebben wil. Zij moeten wel erkennen dat hij goed is. Zij niet. Daar moet het toe komen dat ze vol verwondering raken over wie hij is. Tegen de achtergrond van wie ik ben en blijf. Zo alleen leren we het lied zingen dat in de hemel gezongen wordt. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Hagar. Hagar zien we gaan in de eerste plaats op de vlucht. de tweede plaats opgezocht. In de derde plaats teruggekeerd. Dat zijn de lijnen waarlangs de geschiedenis loopt. Hagar, op de vlucht, opgezocht, teruggekeerd. Waarom ging ze op de vlucht? Een vrouw alleen, door de woestijn heen, waarheen? Er was wel het een en ander gebeurd daar, in die tent van Abraham en Sara. Ze hadden de belofte, maar de vervulling van de belofte. Een mens is ook wat dat betreft ongeduldig, rechthebbend, maar, het is wel moeilijk natuurlijk, als het maar duurt en als het maar duurt. Ze hebben 25 jaar moeten wachten en dat valt niet mee. Dat valt helemaal niet mee. Dat is dan iets wat je in het donker kan brengen zelfs, als het lang duurt. Het kan twijfel veroorzaken aan Gods leiding, aan het woord van God dat Hij gesproken heeft, als het lang duurt. Waarom duurde het in dit geval ook zo lang? Ja, dat weten we toch niet? Dat weet je niet. We zeggen wel eens, God geeft geen rekenschap van zijn daden. En waarom niet? Waarom doet God dat niet? Omdat Hij het altijd goed doet. En omdat Hij alles goed doet. Daarom geeft Hij geen rekenschap van zijn daden. Zoals wij wel moeten doen. Omdat wij dingen verkeerd kunnen doen. Dingen verkeerd kunnen zien of beoordelen. Daarom. Maar zo is God niet. Hij maakt nooit een vergissing. Hij maakt nooit een fout. En om dat nu te geloven en dat nu te vertrouwen. Ja, daar komt het natuurlijk wel op aan. Ook als je wachten moet. Hè? Zeggen, de Heere is goed. En laten we op Hem wachten. Zijn woord vertrouwen. Ja, dat klinkt heel eenvoudig. Maar het is echt een gave als een mens het mag doen. Ik hoop op uw woord. Maar in ieder geval, het heeft ook in de tent van Abraham en Isaac onvrede gebracht. En Sara kwam al na 10 jaar, nadat de belofte gegeven was, tot de slotsom, het gebeurt niet meer. Zo ver kwam het in het leven van Sara. Het gebeurt niet meer. En toen kwam ze met een plan. O, die plannetjes van ons. O, dat gereken en dat gecijfer. Daar moeten we nog wel eens op terugkomen. En daar moest Sarai samen met Abraham ook nog op terugkomen. Wat een plan, zeg. Sarai zei, we hebben Hagar. Ja, ze hadden Hagar ook. Een van de Egyptische dienstmaagden. Hagar herinnerde nog aan een andere geschiedenis, dat ze in Egypte waren. En dat ze de boel volgelogen hebben en gezegd hebben dat ze niet getrouwd waren. Ze zijn het land weer uitgezet. Maar Sara, die in de harem van de farao was opgenomen, die kreeg wel een geschenk. Onder andere dienstmaagden, slavinnen. En Hagar was er één van. Dwars door alle dingen heen gaat God zijn weg. Dwars door alles heen. Alle mogelijkheden en onmogelijkheden, zonde en schuld en verkeerde dingen van een mens gaat God zijn weg. En zo moest Hagar ook in de tent van Abraham en Isaac terechtkomen en nog veel meer mensen uit Egypte ook. En die zijn later ook opgenomen in dat verbond. Want de wijdte van dat verbond is groot. In ieder geval, wat een plan. Neem haar tot vrouw, Abraham. En het kind dat er dan geboren zal worden, hopelijk. Ja, dan moet je altijd nog maar weer afwachten. Dat is dan mijn kind. En Abraham luisterde. Wat kan een vrouw een grote invloed hebben op een man en op de kinderen? Zo is ze gemaakt. Dat is geen negatief ding. Maar ze moet wel een positieve invloed uitoefenen op haar man en kinderen. Dat is haar roeping. Maar Sara, nee hoor. Met dit voorstel, dat voorstel had Abraham gelijk moeten verwerpen. Niet gedaan, hij luisterde naar de stem van Sara. Net zoals Adam heeft gedaan. Die luisterde ook naar de stem van Eva. En wat een narigheid heeft dat niet veroorzaakt, geliefden, tot op de dag van vandaag. Had Adam dat dan maar nooit gedaan. Maar ja. En Abraham, had jij dat ook nog nooit, maar nooit gedaan, jongen. Geluisterd naar je vrouw, als ze met zo'n voorstel komt. Abraham heeft het gedaan. Nou, Hagar, daar wordt niet naar gevraagd wat hij ervan vindt. Het was beslot verrekening maar een slavin. Ja, vreemd allemaal, niet waar. Dat kunnen wij ook niet zo begrijpen. Het was allemaal niet goed hoor. Nee. Maar goed, Hagar, ze raakt in verwachting. En dan, dat is lelijk, Hagar. Dat is heel lelijk wat je nu doet. Nu is haar vrouwen, Sari, veracht in haar ogen. Ze laat het ook voelen ook. Sara merkt dat. En die gaat naar Abraham toe. En dan is Sara weer zo lelijk. Dan zegt Sara, dat is jouw schuld, Abraham. Ach, wat een geschiedenis, hè. Het is jouw schuld, zegt ze tegen Abraham. En ze roept de naam van de Heer er ook nog bij aan. De Heer moet dat maar oplossen. Die richten maar tussen mij en u. Nou, ach. Maar goed, Abraham zegt weer, nou, het is jouw slavin. Doe maar wat het beste is in je ogen. Nou ja, u kent de geschiedenis. En Sara vernedert Hagar op de een of andere manier. Het zal ze wel met de tong gedaan hebben. Dan kun je mensen heel diep mee vernederen met je tong. Zo zal het wel ongeveer gegaan zijn. En Hagar op haar beurt neemt dat weer niet. En met een kwaad hoofd loopt ze weg. Op de vlucht, weg. Waar naartoe? Ja, nou ja, waar naartoe? In ieder geval in de richting van Egypte, daar kwam ze vandaan. Daar ging ze weer naar terug. Je kunt wel met een kwaad hoofd, hè, dingen zeggen, dingen doen. Dat je zelf als eerste denkt, dat heb ik eigenlijk gedaan. Dat heb ik eigenlijk gezegd. Maar dat je toch niet weet hoe je dat op moet lossen. Dat je toch niet weet hoe je dat goed moet maken. Nou, in zo'n situatie was Hagar ook. En dan vinden we haar bij een put om een beetje water te drinken. Kind in haar schoot. Ach, lieve vrouw, begin je toch aan. Wat heb je toch gedaan? We kunnen wij mensen toch een rare dingen doen, vindt u niet? We kunnen we toch dwaas zijn? We kunnen we toch dingen doen waar we later van zeggen, oh, had ik dat nog maar nooit gezegd? Of had ik dat nog maar nooit gedaan? Ja, maar goed, je zit ermee. Daar zit ze, bij een put. En waar naartoe? Uitzichtloos, toch? Uitzichtloos. Er zit toch wel een beeld achter hier, die geschiedenis van Hagar, van een mens in zijn dwaasheid. Die niet alleen een keertje kwaad de deur uit kan lopen, met de deur dicht knallen achter hem. Maar er zit ook het beeld achter van een mens die bij God vandaan gelopen is. Wij zijn allemaal van die weglopers. Toch? Allemaal van die mensen die eigen wegen gaan. Die zo dwaas kunnen doen. Zo zijn we nou allemaal. Want het gaat vanavond over Hagar. Ja. En als je straks je kinderen vraagt, waar heeft de dominee over gepreekt? Dan zeggen de kinderen Hagar. Ja, dat is goed. Maar het gaat eigenlijk over u en mij. De mens. Hè? Wat een mens eigenlijk is. Het gaat in de Bijbel over wat een mens eigenlijk is. Op de vlucht. En hoe moet dat aflopen? Daar denk je soms helemaal niet aan. Daar ben je soms helemaal blind voor. Je denkt niet aan de toekomst. En zo kan een mens verdwaasd en verblind zijn weg gaan. Niet denken aan de dag van morgen. Hij zal wel zien. Ja, we zullen wel zien hoe het gaat. En zo neemt een mens zelfs een eeuwigheidsrisico. Zo durft een mens zelfs de eeuwigheid tegemoet te gaan. We zullen wel zien. En ook de mensen die nergens in geloven. Ze nemen nooit geen risico. Gaan ze op vakantie? Ja, natuurlijk, een annuleringsverzekering. Dat doe je toch? En een brandverzekering voor je huis? Een risico neem je niet. Maar als het gaat over de eeuwigheid, over God, het bestaan van God, nou, we zullen wel zien. Als dat zo is. Dat zullen we wel zien. Vreselijk toch, als een mens niet stilgezet wordt, als hem niet de schellen van de ogen worden gerukt, als hij niet gaat inzien wat een dwaas die eigenlijk is. En dat, geliefde gemeente, dat is nou gebeurd met Hagar. Want in die grote wereld, ook een gevaarlijke wereld, een vrouw alleen, daar hoef je geen groot voorstellingsvermogen voor te hebben. Wat zou er met die vrouw niet kunnen gebeuren? In die grote gevaarlijke wereld, daar heeft de Heere Hagar opgezocht. En dat had hij helemaal niet hoeven te doen, toch? Nee, God is helemaal niks verplicht aan een mens. Moet God mij terughalen? Moet God een mens op zijn nummer zetten? Terugbrengen? Tot één keer brengen? God moet helemaal niks. God moet echt helemaal niks, hoor. Wij moeten. Kan een mens soms ook wel in zijn vroomheid zeggen, God moet dit en God moet dat. Ja, God moet me bekeren. Ja, nou. God moet helemaal niks, hoor. God zegt tegen ons, bekeert u. En zo is het. Maar goed. Hij doet het wel. Ja, hij zoekt haar wel op. Hij zoekt het verloren op. Het ellendige. Waarom? Ja, waarom? Omdat hij goed is. Omdat hij niet wil dat mensen omkomen, verdwalen, te gronden gaan. Daarom heeft hij zijn zoon gezonden. Daarom zendt hij het evangelie. Daarom komt hij ook vandaag weer met zijn woord. Omdat hij dat niet wil, dat mensen verloren gaan. Dat wil een mens wel. En dat wil de duivel wel. Maar God niet. En daarom doet hij er alles aan. En loopt hij achter mensen aan. Wij zouden dat geduld niet kunnen opbrengen. Maar God loopt achter zijn afkerige bruid aan. Een bruid die menig avontuurtje achter de rug heeft. Zo is de Heer. En als ze dan weer eens voorbij komt met een ander liefje, dan staat hier de deur opening. En dan roept hij, u hebt me veel boeleerders gehoreerd, keer nochtans. Een van de mooiste woordjes in de Bijbel, hè? Keer nochtans, weder tot mij. Niet om je zo'n goed pak slaag te geven, maar om je weer tot mijn bruid aan te nemen. Gelooft u dat? Dat God zo is? dat hij geen lust heeft in je dood, maar dat hij je behoud wil en dat hij daar alles aan doet, ook in je eigen leven, of heb je dat toch nooit gezien? Nee, dan ben je blind. Dat is wel zo. Daar staat opeens iemand bij, die vrouw Hagar. Het is de engel des Heren. Voor het eerst dat we van hem lezen in de Bijbel. Wij noemen dat de Heere Jezus. Voor zijn vleeswording, voor zijn menswording hier op aarde kwam hij ook al verschillende malen. Hij was er toen ook al. Ja, hij was er toen ook al. De Heere Jezus. Later is hij als kind geboren en kreeg hij de naam Jezus. Maar de zaligmaker was er toen ook al. Ook al bij de schepping en voor de schepping. Ja, voor de wereld gegrondvest was. Was hij spelende in het aardrijk van God, zegt spreukendichter op een mooie manier. Maar in ieder geval, dat is wel een mooi beeld, hè. De Heere komt in en om Christus wil. En zo loopt deze geschiedenis en daarom alleen goed af. Als God nou komt buiten Christus om, dan is God enkel een verterend vuur. Dan word je verteerd. Want God kan geen gemeenschap hebben met de zonde en met de zondaar. En daarom. Maar hier komt de engel des Heren. En dat laat het hart van God zien. Hij heeft geen lust in de dood van een goddeloze, maar het behaagde de Heere hem, de Zoon, te verbrijzelen. Jesaja 53 vers 10, daar staat het. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. De Heere gaat in het gericht vanwege al die zonden. Ook van Abraham, Sarah, Hagar en al die kinderen van God bij elkaar op Golgotha. Daar sterft Jezus en wordt hij het offerlam dat de zonde der wereld op zich nam. En daarom ook zeker wordt Hagar niet verteerd als daar opeens die engel des Heren bij haar staat. Hij komt met de beste bedoelingen. En die vraag, hè, waar kom je vandaan? En waar ga je naartoe? Het is een soort groet, hè. Zo groeten de mensen elkaar toe. Kwam je elkaar tegen van reis? En dan was het niet zomaar even vluchtig zo zwaaien of niks zeggen. Nee, stilstaan. Dat hoorde bij de cultuur. Wie ben je? Waar ga je naartoe? Kom je vandaan? Enzovoort. Zo ja. Als je haast had, dan had je daar geen tijd voor. En dan zegt de Heer soms ook, groet niemand op de weg. Want dat betekent niet dat je je hand niet op mocht steken. Maar niet zo lang, hè. Niet zo lang bij elkaar blijven. Dat was eigenlijk toch wel mooi, hè. Je kwam elkaar tegen, maar je passeerde elkaar niet. Dat is wel mooi als je een ander tegenkomt. En even stil blijft staan en vraagt. En hoe gaat het met je? Toch? Dat is mooi. Dat is christelijk. Maar het was meer dan een groet. Het was meer dan een groet. Het was een vraag die haar ontdekken moest aan haar dwaasheid. Van waar komt gij? Want dat wist de engel des Heren wel. Hij vroeg naar de bekende weg. En daarom is het echt voor Hagar bedoeld, ontdekkend. Waar kom je vandaan? Waar zul je heen gaan? Deze woorden moesten Hagar stilzetten. Het is toch heel wat. Wat is het groot als de Heere door het woord eigenlijk zegt wat er in je hart leeft. En dat je gaat ontdekken, ja, dat is eigenlijk waar ik mee zit. Wat ben ik toch een dwaas? Waar kom ik nou eigenlijk vandaan? Ja, waar ga ik nou eigenlijk naartoe? Ja. Dat kun je toch wel eens zo hebben? Denkt u het nooit? Waar komen wij vandaan? We komen allemaal van dezelfde plek, hoor. En waar zullen we naartoe gaan? Gaan we ook niet naar hetzelfde huis? En de mens gaat naar zijn eeuwig huis? Zijn dat niet vragen die ons even stil moeten zetten in het jachtige en het vluchtige en het gejaagde en het drukke leven wat we leven? Is dat niet de zondag dat de Heere zegt, zit nou toch eens stil en sta nu toch eens stil. Wie ben je? Wat is het levensdoel van je? Waar ga je eigenlijk naartoe? Waar is de reis heen? Deze dingen, die kunnen beantwoord worden als volgt. Met een eerlijk antwoord. We komen uit een gevallen paradijs en daarom gaan we naar onze ondergang toe. Daarom. Dat moest ons stilzetten. We gaan allemaal op reis. We zijn allemaal op reis, bedoel ik. En waar gaat de reis heen? Wij mensen zijn op reis. Op reis zijn wij. Waarheen? Er is een huis van vrolijkheid, maar ook een van geween. Wij mensen zijn op reis. Op reis zijn wij. Waarheen? Kun je dat weten? Ja, natuurlijk kun je dat weten. Je moet het ook weten. En de Heere wil het je laten weten. Hij laat het zien. Wat wij toch op een dwaze weg, een dwaalweg, een doodlopende weg terechtgekomen. Keer terug. Dat is nu zo groot. Er is altijd weer een weg terug. Maar die weg zul je gaan als je ziet dat jouw weg doodloopt. Als het alleen maar erger wordt. Dat zul je doen als je ziet dat het bij de Heer alleen goed is. Dan zul je gaan en daarvan overtuigt de Heer nu. Sara zegt, ik ben op de vlucht. En dat was ook zo. Op de vlucht voor mijn vrouw Sarai. Ja, dat was haar meesteres. En daar had ze zich onder vandaan gewerkt. Dat is een eerlijk antwoord. En dan komt de engel des Heren ook met een eerlijk advies. Keer terug. De engel des Heren, die zou ook een deuntje mee kunnen klagen met Hagar. Want ik denk dat Sara toch niet zo makkelijk mens is geweest. Toch? Ik geloof dat dat niet zo makkelijke vrouw was, hoor, Sara. Je zult met zo'n voorstel komen, dat is toch raar. En als straks haar eigen kind geboren wordt, dan moet Ismael weg, weg, gelijk weg. Als hij lelijk doet tegenover Isaac, weg. En ook daarachter zat Gods hand, ik weet het allemaal wel. En op dat geestelijke wat erachter zit, ga ik helemaal niet in. Maar dat weet u ook wel vanuit Galaten. Dienstmaagd en de vrije enzovoort, Isaac, Ismaël. Maar in ieder geval, geen gemakkelijke vrouw. En toch zegt de engel des Heren terug. Ga nu terug. Verneder je onder haar handen. De Heere zet een zondaar altijd op zijn plek. Erken het gezag. Je had nooit lelijk tegen haar ook moeten doen, vanuit de hoogte en trots. En zo herinnert de engel des Heeren aan Hagars zonden. En hij begint niet over Sarah. Daar had hij ook wel wat van kunnen zeggen. Je hebt gelijk hoor, dat je weggelopen bent. Zoiets, hè? Of ja, je hebt het ook niet makkelijk bij Sarah, weet ik wel. Ja. Nee, niks ervan. Als de Heere je ontdekt aan je zonden, dan doet hij het ook altijd aan je eigen zonden. Niet aan de zonden van de buurman. Hij ontdekt je aan je eigen zonden. Het gaat nu even tussen de Heere en Hagar. En die was van haar plek. Hagar terug. En de Heere zal het ook wel in orde maken met Sarah. Ja, zo doet de Heere dat. En toen is Hagar teruggegaan. Het woord van God, dat heeft toch zo'n inwerking op een mens, positief. Zo'n goede invloed. Door het woord van God gaan mensen zich omkeren. Gaan ze de goede weg op. Gaan ze van hun dwaalwegen af. Het woord des Heren heeft zo'n overtuigende kracht dat mensen gaan zien dat ze verkeerd zijn. En ze keren weer om. Het is het woord van God waardoor een mens tot bekering komt. Van een dwaalweg of van die grote dwaalweg van God vandaan, de rampzaligheid tegemoet. Het is door het woord van God dat ogen open gaan. En mensen dwaasheid gaan erkennen. En een besluit nemen. Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. Het is door het woord van God dat mensen worden overtuigd om in hun zonde en schuld naar de Heere te gaan. En hem de schuld en zonde te belijden. Dat is voor de dag te komen als iemand die het verkeerd gedaan heeft. Want dat moet ze straks ook tegen Sarah zeggen. Mevrouw, ik ben verkeerd geweest hoor. Wil u het mij vergeven? Zie je de kracht van het woord? Waardoor mensen die schuld gedaan hebben, die een schuld op hun geweten hebben, klein worden voor God en voor de mensen. Dat krijgt geen mens voor elkaar, geen kerkenraad, niemand, niks. Maar God wel, door het woord. Gaat het gebeuren en komen mensen op hun plek terecht. Voor God in de schuld en voor mensen. Zie toch eens de macht die het woord van God heeft. Ze worden met een zweep teruggejaagd naar de tent? Nee, ze staat zelf op en ze gaat terug naar de tent van Abraham en Sarah. Zo doet de Heer het nog. Door woord en geest wordt hij een mens te sterk. Geen mens wordt naar de hemel gesleept of wordt een zweep voortgejaagd. Het woord van God maakt het hart gewillig. Echt gewillig. En je staat op. Ook al ben je nog zo met zonde en schuld belaan. Ik zal met zonde last belaan nu opstaan. En naar Jezus gaan. Hem al mijn schuld belijden. Dat is het woord van God. Dat is de hoop. De hoop voor ouders die hun kinderen niet kunnen overtuigen. Dacht je dat je dat kon? Mis? Ja, dat kan de Heer alleen maar. En heeft er vaak maar één woord voor nodig. Laat dat je hoop zijn. Moeten wij dan niks zeggen, altijd maar zwijgen? Zeg ik helemaal niet. Maar je moet het van de goede kant verwachten. Niet van jezelf, maar van de Heer. Die wonderen kan doen. en harten kan neigen. Daar gaat ze hoor, Hagar. Zie je er gaan? Ze gaat weer terug. Maar ze gaat terug met een bemoedigend woord. De Heere geeft haar een eerlijke boodschap mee. Dat jongetje dat je straks zal krijgen moet je Ismaël noemen. Want dat betekent de Heere heeft je verdrukking aangehoord. God hoort. God hoort. God ziet. God is het die wel weet in welke moeilijke omstandigheden je verkeert. De Heere ziet je, Hagar. De Heere weet van je af. Daarom moet je hem straks Ismaël noemen. Zul je het niet vergeten? En nog meer andere dingen worden gezegd. Er is weer een toekomst. Ze ziet weer een weg voor zich liggen. Ze is niet zomaar een slet, een slavin, door de mensen verworpen en vertrapt, maar een kind waar de Heere met welgeval op neerziet. De Heere heeft je verdrukking aangehoord. De Heere is een hoorder van je gebed. En dan, ja, nu, kan het begrijpen hoor, dat Hagar nu gaat roemen, gaat zingen, gaat jubelen daar in die woestijn, op weg terug naar de tent van Abraham en Sarah. En ze noemde de naam des Heeren die tot haar sprak, gij God des aanziens. Dat is een mooie naam, God die ziet. En niet vanaf een tribune alles maar zitten bekijken, maar die het echt aanziet. Die er echt mee bewogen is met je lot. Die een betrekking op je heeft, die bewogen met je is en die je helpen kan en wil. Gij God des aanziens. Dat is die God die opstaat en wonderen doet. Die spreekt en het is er, gebied en het staat er. Een God die alles nieuw kan maken. Gij God des aanziens. Zo heeft zij de Heere genoemd. En zij noemde hem zo, omdat hij zich zo had geopenbaard en zij hem zo had leren kennen. En dat is natuurlijk toch wel het grootste, het heerlijkste. Wat haar moed geeft in haar leven om verder te gaan. De Heere weet van me af. De Heere ziet mij. En hij zal zijn naam niet verloochenen. Maar hij zal mij ook blijvend aanzien. En zo mag ze roemen in Gods goedertierenheid. En waarom noemt zij God, God des aanziens? Want ze zegt heel eerlijk, heb ik ook hier gezien, omgezien, naar boven gezien, naar dien die mij aanziet. Toen hij kwam, hè, bij die put, lag ik toen op mijn knieën voor de Heere. Heere, ik weet het niet meer. Helpt u mij? Wel, nee. Ze dacht misschien wel, hoe zal ik nu verder gaan? Ze had misschien toch wel haar plannen om verder te gaan. Terugkeren in ieder geval niet. Ja, die weg was toch eigenlijk voor haar afgesloten. Ze bad in ieder geval niet. Ze zag niet om naar de hemel. Maar de hemel zag naar haar om. En hier met deze woorden geeft ze de kern van het zaligmakend werk van God te kennen. Hier laat ze in die enkele woorden zien hoe God is. De eerste die naar mensen omziet. Degene die zijn naam als eerste en het begin eer aandoet. Die komt in het leven van mensen die naar hem niet vragen. Die trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Die het hart inwint voor hemzelf. Die door woord en geest een mens te sterk wordt. Die hem de schellen van de ogen afneemt. Die de blindheid wegneemt. Dat is God. Hij is de eerste. En dat mag Hagar hier getuigen. En dat, geliefde gemeente, dat moet je ook hoop en moed geven. Dat moet je uitzicht geven dat God de eerste is. Het is verkeerd om te zeggen, oh ja, is God de eerste? Moet hij dan de eerste zijn? Dan wachten maar. Dan maar afwachten. Als het dan zo is dat het alles van God uitgaat, dan kan ik wachten en op mijn lauren rusten. dan kan ik maar gewoon afwachten. Als ik dan verkoren ben, dan merk ik dat wel op een gegeven moment. En dat is toch een hele goddeloze gedachte. Als u hier nou weer hoort een zondaar zingen, weet je hoe het gegaan is bij mij? Ik keek niet naar hem om en ik vroeg naar hem niet. Maar hij kwam in mijn leven. Dan geef je dat toch moed om te vragen of de Heere ook de eerste wil zijn. Niet afwachten, op een of andere vrome manier ook nog afwachten, maar verwachten. Juist omdat het alles van Hem moet komen. Het ook van Hem verwachten, het van Hem ook vragen. Hem eren in zijn naam, Hem noemen bij zijn naam, zoals Hagar heeft gedaan. Gij God des aanziens, zo ga je God noemen bij zijn naam. Heere, u bent het begin, u bent de eerste. En zo wacht ik op u, wil ook aan mij gedenken, omdat u de eerste bent. En je leert dat wel hoor. Op de school van Gods genade, op de school van de Heilige Geest, dat het altijd van Hem moet komen, altijd weer. En dat Hij altijd de eerste moet zijn en met de eerste ook de laatste. Dat Hij de getrouwe is, die zijn werk begint en dat werk ook nooit laat varen. Dat God altijd weer de eerste moet zijn, dat leer je wel, ook als je een dwaalweg bent opgegaan en in de zonde bent gevallen. Denk maar aan David. Hij zei op een gegeven moment niet, en nu ga ik weer terug tot God, maar God die kwam naar hem toe, was toch weer de eerste. En zo gaat het nu altijd en zo krijgt God al de eer. En zo is het ook. En je moet je opletten als je mensen hoort spreken over wie de Heere voor hen is. En wat er in hun leven gebeurt is, of ze het over zichzelf hebben of over de Heere. Of ze het hebben over, en toen deed ik dit en toen dacht ik dat. En zo kun je hele bekeringsgeschiedenis aanhoren waar de mens in het middelpunt staat. En Hagar die zegt zo heel eenvoudig. Nou, ik heb hem niet gezocht hoor. Ze zal het wel met schaamte gezegd hebben, maar hier overheerst ook de blijdschap. Heb ik ook hier, in mijn ellende, hier in de woestijn, in mijn uitzichtloosheid, als een mens die een schuldige weg ging, gezien nadien die mij aanziet. En zo mag ze roemen van Gods genade. Liefde gemeente, je kunt wel zeggen, ja, nou goed, Hagar, ja. Maar het is toch wel iets moois wat ze je zegt, toch? Is dat ook uw belijdenis? Verstaat u haar? Zegt u, dat is ook taal naar mijn hart. Zo heb ik het ook ervaren. Dat de Heere de eerste is. En de getrouwe. En dat Hij dat ook blijft. Ik verpruts en verknoei het altijd weer. Het is echt een geschiedenis om je te schamen over wat een mens is. Maar, wat is God dan goed, nietwaar? Wat is Hij dan genadig? Zeer genadig, zo begonnen we vanavond met ons psalm zingen. Dat is toch ook zo. Dat de Heere nou de getrouwe blijft, ook al verknoei en verprutsje het altijd weer. En dat zal het lied nou zijn, wat straks klinken zal op de nieuwe aarde. Want geloof maar dat daar gezongen wordt hoor. Wat zal dat heerlijk zijn. En waar wordt dan van gezongen? Wat zullen ze allemaal zeggen? Dat de Heere ze opgezocht heeft. Dat de Heere in hun leven gekomen is. Dat Hij hun de ogen geopend heeft. En dat Hij ook de getrouwe gebleven is. De Heere, zijn goedheid, zijn genade, zijn trouw, wordt hier gekend en beleefd en ervaren. Maar opdat hij straks eeuwig de eer zal mogen ontvangen. Kom, zo'n geschiedenis geeft je toch ook altijd weer een beetje moed, vindt u niet? Geeft toch altijd weer een klein beetje moed om verder te gaan. Of niet? Wat is God goed? Je mag overal aan twijfelen voor mijn part. Maar niet aan God, hoor. En aan zijn goedheid. Leer erop leunen en steunen. In leven en in sterven. Met die God kun je het wagen. Hij laat je niet omkomen. Ik vroeg niet naar hem. Hij vroeg naar mij. In gunst kwam hij. In nood nabij. Dat is genade. Rijk en vrij. Niet ik kwam eerst. O God, maar gij. Ik vluchtte ver van God vandaan en doolde rond op eigen paan. Maar ondanks al mijn eigen waan, hebt gij, o Heer, mij stil doen staan. Keer weer, o mens, hield hij mij voor. Hij opende mijn hart en oor. Als hij niet komt, dan gaan we door. Ga, Heere, met uw geest ons voor. Vergeef ons onze dwaasheid, Heer. En trek er in uw liefde meer. Om Christus wil, zie op ons neer. Dat menig een uw goedheid eer. Van oost en west, van zuid en noord. Wordt straks hetzelfde lied gehoord, dan zal ik zingen ongestoord. Hij trok mij door zijn geest en woord. Amen.